Woensdagavond zal een jonge lidmatenkring worden gehouden bij Bert-Jan en Nienke Westerink. We beginnen om 7:45. Donderdagavond zal een preek worden uitgezonden van dominee A. van Heteren. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers: looft God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Gods naar Sions God gewijde top, met Israëls achtbare vaderen. En wat er verder volgt, Psalm 68 en daarvan het 13e vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 89 en daarvan het zesde vers. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog, uw troon blijft onbewogen. Van de rechten van gericht zijn vaste steun ontlenen. En waarheid en genade voor zijn aanschijn henen. Daarna open hij Gods woord in het eerste boek Koningen en lezen uit het achtste hoofdstuk de versen 22 tot en met 30. Wij luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 89 en daarvan het zesde vers. En daarna lezen wij samen 1 Koningen 8, de versen 22 tot en met 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. 1 Koningen 8, te beginnen bij vers 22. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente Israëls en breidde zijn handen uit naar den hemel. En hij zeide: Heere, God Israëls, er is geen God gelijk gij, boven in den hemel, noch beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt, wat gij tot hen gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het te deze dagen is. En nu, Heere, God Israëls, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: Geen man zal u van voor uw aangezicht afgesneden worden, die op den troon Israël zitten, alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God Israëls, laat toch uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op aarde wonen, zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik u gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht, en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed, dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats van de welke gij gezegd hebt. Mijn naam zal daar zijn, om te horen naar het gebed, het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats uw woning, in den hemel, ja, hoor en vergeef.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Handelingen 7. We gaan vanmorgen luisteren naar het slot van Stefanus' preek die hij gehouden heeft voor de Joodse raad. En aan de beurt zijn de versen 47 tot en met 50. De tekst voor de prediking is Handelingen 7, de versen 47 tot en met 50. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt: De hemel is mij een troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere? Of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Vragen wij voor alle dingen de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en ook over de bediening van het sacrament. Laat ons bidden. Groot en heilig Heere in de hemel, geef ons een diepe indruk van de heilige plaats waar wij vanmorgen samen zijn gekomen, hier in dit uw bedehuis. Zoals er vele bedehuizen zijn in ons land en deze ganse wereld, waar gij komt met uw woord, met het heilig evangelie, waardoor u als een heilig God gaat spreken tot onheilige mensen. En geef dat we dat mogen verstaan. En Heere, dan zijn er in ons midden die geleerd hebben dat het onmogelijk is om als een onheilige te naderen voor de heilige God. En misschien zitten we zo wel vanmorgen hier in uw huis, of luisteren we thuis mee met de kerktelefoon? Dat het voor ons een grote vraag geworden is, hoe is het mogelijk om werkelijk in zijn woningen te kunnen ingaan en voor zijn heiligheid te kunnen verschijnen? Aan onze kant kan het nooit, Heren. Maar nu zullen we vanmorgen gaan horen hoe u, Allerhoogste God, niet kan wonen in één enkel huis hier op aarde, omdat u alomtegenwoordig bent, omdat u zo groot bent, zo onuitsprekelijk groot, dat u met recht de naam Allerhoogste God mag dragen. En dat de hemel der hemelen u zelfs niet zou kunnen bevatten, zo heeft Salomo het uitgeroepen, zo groot zijt gij. En hoe klein zijn wij dan niet, Heren. Uw woord vergelijkt ons met een stofje aan de weegschaal, met een klein druppeltje water, aan een emmer. We zijn niets voor u, Heren. En toch, wat een wonder. Nu gaan wij vanmorgen horen hoe u nu uw troon hebt in de hemel der hemelen, maar dat deze aarde een voetbank is van uw voeten. Waardoor het mogelijk is dat een arme zondaar leert buigen aan uw voeten, om te mogen komen tot de troon der genade. En dat kan u alleen omdat Christus die hemelse heerlijkheid verlaten heeft en op deze aarde gekomen is en de weg gebaand heeft voor een arme zondaar tot de troon der genade. Mag dat deze morgen weer gepredikt worden, Heren. En zou u willen geven dat het woord gezegend mag worden, maar Heren, er is ook op een ander vlak een heilige plaats hier. Want niet alleen het heilig evangelie zal gepredikt worden, maar ook de heilige doop zal bediend worden. En de kleine Alissa zal het teken van het genadeverbond mogen ontvangen. O Heere, geef, en dat het werkzaamheden mag geven voor deze ouders die u zo rijk gezegend hebt met de geboorte van dit kind. Geef Ko en Alize veel gebedsworstelingen aan uw genadetroon, om de zaligheid voor zichzelf, maar ook voor hun kind, waarvan ze gaan beloven aan u de Heere, dat ze het op zullen voeden in de vreze des Heren. Dat kunnen ze niet in eigen kracht, Heren. Maar dat ze maar veel mogen zijn aan de voetbank van uw voeten, o Heren. Want u hebt het zelf gezegd, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. O geef deze ouders maar een afhankelijk leven van u. En geef ze genade om een jaarwoord waar te kunnen maken. Heren, wilt u gedenken aan alle kinderen in het midden van de gemeente? Zoudt u als God des verbonds nog willen gedenken en wonen en werken in jonge kinderharten? We dragen in het bijzonder ook Floor aan u op, die ernstig ziek is. Heren, zoudt u haar willen gedenken? We danken u dat de kuur afgelopen week toch kon beginnen en dat het alles een voortgang mag hebben. Wilt u het zegenen, Heren, en geef de ouders wat nodig is, ook kracht om het vol te houden. Het kan zoveel vergen, Heren. Er kan zoveel vermoeidheid ontstaan. Maar Heren, u wil de moeder toch kracht geven, dat die ouders dat ook mogen ondervinden. Gedenk ook bijzonder hen die geen kinderen hebben, die zo graag kinderen zouden willen hebben. Zouden ze willen gedenken ook als de heilige doop is laten bediend te worden? Gedenk die gezinnen waar kinderen zijn die andere wegen zijn gegaan. O Heren, zou u verloren zonen en dochters nog terug willen brengen? Heren, zo wacht het alles op u. Zou u ons uit genade willen gedenken als we hier zo samen mogen zijn? Zegen het woord, zegen het sacrament en dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis. Want ook dit kleine kerkje behoort bij de voetbank van uw voeten, dat we het zo mogen ondervinden, o Allerhoogste God. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Christus wil alleen. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop. We gaan eerst luisteren naar het onderwijs wat wij kunnen vinden in het doopsformulier. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigde verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigde verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk hoe Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat lezen kunnen in Markus 10, vers 16. Terwijl daar nu de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u vragen te gaan staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een instelling van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer, die in het Oude en het Nieuwe Testament, en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer de zaligheid te wezen? Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als ze tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder bent, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader van Asselt, wat is daarop uw antwoord? Moeder van Asselt, wat is daarop uw antwoord? Ik wil graag het volgende woord uit de Bijbel aan jullie ja-woord verbinden, wat jullie kunnen vinden in Matteüs 21, het 15e vers, het middelste gedeelte. En dan lees ik de volgende woorden, ook in het licht van de tekst van deze morgen. De kinderen, roepende in de tempel, en zeggende, Hosanna, de Zonen Gods. Het gaat hier over kinderen, lieve ouders, Koornalize, die in de tempel zijn. En in de tempel klinkt het uit die kindermonden, Hosanna, de Zonen Davids. Hoe zijn die kinderen daar gekomen? Door hun ouders. En hoe zijn hun ouders daar gekomen? Ze hebben iets bijzonders meegemaakt in de straten van Jeruzalem. De Heer Jezus is Jeruzalem binnengetrokken op een ezel. En hij staat op het punt om te gaan lijden en sterven. Het is de laatste week van zijn leven op aarde. En als hij op een ezel is gezeten, beginnen zijn discipelen en de scharen te roepen, Hosanna, gij Zonen Davids. En dat woordje Hosanna betekent, de Heere komt. En die kinderen liepen daarbij. En die kinderen hebben vader dat horen roepen, Ko. Die kinderen hebben dat moeder horen roepen, Alize. En wat zien we nou gebeuren als ze in de tempel komen? dan gaan ze het nazeggen. Zie hoe belangrijk de opvoeding is bij Gods woord. En ik hoop dat jullie zelf de diepe betekenis van deze woorden, Hosanna, de zonen Davids, mogen kennen. De Heere komt, zo heel persoonlijk in je hart. En maak van deze belijdenis dan maar een gebed, lieve ouders. Als Gods woord spreekt van Hosanna, de Heere komt, buig je knieën dan maar. En zeg, Heere, komt u ook tot mij. Ik, vader, ik, moeder, komt u ook tot Alissa, want wij kunnen u niet missen. Gij zijt de zonen Davids. Gij zijt de Heer Jezus Christus, die mens wilde worden om zijn leven te geven. Gij zijt de zaligmaker, die uw bloed gegeven heeft, waar het water van de heilige doop ook van spreekt, en wat we zo onmisbaar nodig hebben tot de reiniging van onze ziel. En wat zou het een wonder zijn, als jullie zo mogen worstelen voor jezelf, of de Heere tot je hart wil komen. En dat Alissa dat mag gaan bemerken. En dat jullie met gevouwen handen, bij het geopende woord, je kleine meisje mogen gaan onderwijzen, in de rijke betekenis, ook van de heilige doop. En wat zou het een groot wonder zijn, als het dan al heel jong, heel vroeg openbaar mag komen bij jullie dochter. Dat nieuwe leven, wat Gods geest wil werken. En weet je, als dat nou openbaar mag komen, al op heel jonge leeftijd, dan wordt het waar wat we samen gaan zingen, ter voorbereiding op de heilige doop, uit Psalm 8, en daarvan het tweede vers. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden, uit kinderen, ja, uit zuigelingen monden. Zo breekt uw hand des vijands boos geweld, daar gij zijn haat en wraakzucht palen stelt. Psalm 8, het tweede vers, dat gaan wij zingen voor de bediening van de heilige doop. En als Alissa gedoopt is, willen wij de ouders en het kind voor zover mogelijk staande toezingen. Psalm 134 en daarvan het derde vers. Alissa van Asselt, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, dat gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 5 en 9. Psalm 132, de versen 5 en 9. samen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers dat eindigt met de woorden: hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier worden rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust, maakt hier elk in liefde dronken. Psalm 36, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet het voor koning Salomo toch een wonder geweest zijn dat de tempelbouw tot een einde mocht komen. Wat heeft hij zich ook klein gevoeld toen hij daar stond voor de ark, voor het altaar, en hij daar bij de inwijding van de tempel samen met het volk ging bidden tot God. Zijn hart was vervuld met grote gedachten over God toen hij daar stond als een klein, nietig mensenkind. Ook met blijdschap en verwondering dat de tempelbouw voltooid kon worden. En toen Salomo daar stond als een klein mensje onder die allerhoogste God, toen heeft hij het ook beleden, al staat hier een prachtige tempel. Een grote tempel, nog veel groter als ooit de tabernakel geweest is. Toch kan dit gebouw, toch kan dit tempelcomplex die allerhoogste God nooit bevatten. En daarom hoorden wij hem zeggen bij het altaar, op zijn knieën, met zijn handen uitgestrekt naar de hemel: maar waarlijk, God, zou God op de aarde kunnen wonen? Zie, de hemelen, ja de hemel der hemelen, zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En nochtans wist Salomo ook dit: al is de Heere zo groot, dat de Heer als het ware niet opgesloten kan worden in die tempel daar te Jeruzalem, nochtans wil hij daar wel wonen, te midden van zijn volk. En dat mag Stefanus aan het einde van zijn preek aan de Joodse raad voorhouden. Daar mag hij de Joden op gaan wijzen. En opnieuw mag Stefanus daar staan, vol eerbied en met diep ontzag over het heiligdom des Heren, de vaste woning van de Allerhoogste God. Maar ook net als Salomo had Stefanus het heilige besef: de aardse tempel kan die grote God nooit bevatten. We gaan vanmorgen luisteren naar Stefanus' prediking over de vaste woning voor de Allerhoogste God. Stefanus' prediking over de vaste woning voor de Allerhoogste God. Drie gedachten: een tijdelijke woning in Jeruzalem, een eeuwige woning in de hemel en een toegankelijke woning voor het volk. Stefanus' prediking over de vaste woning voor de Allerhoogste God, een tijdelijke woning in Jeruzalem, een eeuwige woning in de hemel en een toegankelijke woning voor het volk. We hebben het al meerdere keren gehoord, gemeente, dat de Joodse raad zo vast zat aan de tempel in Jeruzalem. Daar alleen kon de Heere gediend worden en nergens anders. Daar alleen was de Heere aanwezig en andere plaatsen niet. Maar het was niet waar. Stefanus heeft er al heel duidelijk op gewezen en de vorige keer hebben we het gehoord toen wij spraken over de tabernakel der getuigenis. Nooit heeft die tabernakel een vaste plaats gehad. Vanaf de Sinaï waar die voor het eerst gebouwd is tot de dagen van koning David heeft hij als het ware gezworven. Dan stond hij weer hier en dan stond hij weer daar. Dan moest hij weer afgebroken worden, dan moest hij weer opgebouwd worden. Maar elke keer als hij weer opgebouwd stond, op al die verschillende plaatsen, in die grote periode van de Sinaï tot Davids dagen, was de Heer op dat plekje aanwezig. En dat moesten de Joden toch wel weten, dat de Heer aan tijd nog plaatsgebonden was. Maar toen uiteindelijk in de dagen van koning Salomo dat machtige tempelcomplex is verrezen in de stad Jeruzalem, toen hebben ze het gezegd: dit is de vaste woning van de Allerhoogste God. En alleen hier kan hij wonen, alleen hier kan hij ontmoet worden. Ja, Salomo heeft die tempel mogen bouwen. Dat was Gods wijsheid, Gods voorzienigheid, Gods leiding ook. En om dat te kunnen doen, heeft Salomo van de Heere grote wijsheid gekregen. En Salomo was zich bewust, die tempel die er moet komen voor de Allerhoogste God, die moet gelijken op de tabernakel der getuigenis. Dan met een aantal verschillen. Alle doeken, alle kleden, alle gordijnen die zouden weggenomen worden en daarvoor in de plaats zouden muren ontstaan van steen en hout. En de tempel zou ook veel groter zijn dan de tabernakel ooit geweest is. Dat was de Heere immers waard, zo lag het in het hart van Salomo. En vanuit de liefde tot de Heere en vanuit het diepe ontzag dat hij voor de Heere had, bouwde hij dat schitterende tempelcomplex daar in Jeruzalem. Precies zoals de Heere het gewild heeft. En we hebben de vorige keer gehoord, die tabernakel die Mozes ooit liet bouwen, die was ook helemaal naar Gods wil. En de Heer heeft dat ook betoond. Hij heeft zijn goedkeuring ook over de bouw van de tabernakel gegeven. Maar nu de tabernakel weg is en er een prachtige tempel gekomen is, gaat de Heer opnieuw zijn goedkeuring tonen over dit zijn huis. En dat doet hij op, heeft hij op twee manieren gedaan. Allereerst bij de inwijding, vlak voor de inwijding van de tempel. Het laatste wat in de tempel gebracht werd, toen de tempel klaar was, was de ark des Heren, de ark des verbonds. En de Levitische priesters hebben met eerbied die ark gedragen, zoals de Heren dat bevolen had, en hebben hem neergezet in het heilige der heiligen. En wat gebeurde er toen, gemeente, toen die priesters het heiligdom verlieten? Toen daalde de Heere neer in de wolk zijner heerlijkheid. En dat was zo heerlijk, zo vol, dat de Bijbel ons laat weten dat de priesters niet konden dienen in het heiligdom vanwege die onuitsprekelijke aanwezigheid van de heerlijkheid des Heeren. En dat was het teken dat de Heere aanwezig was. Het was een bewijs dat hij hier wilde wonen. Het was ook een bewijs, een goedkeuring over het huis wat er gekomen is in Jeruzalem. En ik geloof vast dat dat een wonder is geweest voor Salomo. Toen hij in het neerdalen van die wolk der heerlijkheid Gods gunst, Gods goedkeuring mocht ondervinden. Maar hij kreeg er nog een tweede bewijs bij. En dat gebeurde na de inwijding van de tempel. We hebben samen een gedeelte gelezen uit 1 Koningen 8, waarin we hoorden hoe Salomo bij de inwijding van de tempel zijn knieën boog en ootmoedig mocht bidden bij het altaar. Dat heeft hij in afhankelijkheid gedaan als een rechteloze zondaar die nergens recht op had. En ootmoedig heeft hij daar namens het volk mogen smeken. O Heere, dat uw ogen dag en nacht open zouden zijn over dit uw huis. En toen moest hij weer van zijn knieën opstaan. Toen kwam dat gebed tot een einde. Maar wat gebeurde er kort nadat Salomo zo gebeden had? Nou, laat het tot troost zijn als je wacht op verhoring en het duurt misschien zo lang. De Heere kwam er toch op terug, op zijn tijd. Op zijn wijze, op dat indringende smeekgebed daar in de voorhof en bij het altaar. En toen heeft Salomo mogen ondervinden dat God zijn gebed gehoord heeft, verhoord heeft. Want wat ging de Heer toen tot Salomo zeggen? Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, dat gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. En ik heb dat huis geheiligd, hoor je het? Het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar in dat huis tot in eeuwigheid zal zetten. En mijn ogen, en dan komt er iets waaruit je kan opmaken dat de Heer altijd meer geeft dan zijn kerk vraagt. Want wat had Salomo gevraagd? Dat uw ogen dag en nacht mogen zijn over dit huis. En wat zegt de Heer als antwoord? En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. De Heere was er met zijn hart. Omdat in dat huis des Heeren zijn volk is. En zijn volk is een volk naar zijn hart. En hoe menigmaal hebben Gods kinderen van het oude verbond dat ondervonden in dat huis dat Salomo heeft mogen bouwen voor de Heere. Welk een dierbare plaats is dat geweest voor de ware kerk uit het Oude Testament. Allereerst voor Salomo zelf, gemeente. Want wat had hij gedaan, jongens en meisjes? Die tempel daar in Jeruzalem en zijn eigen paleis, die stonden vlak naast elkaar. En wat had Salomo nu gedaan toen alles klaar was? Toen heeft hij een soort doorgang gemaakt van zijn paleis naar het voorhof van 's Heeren huis. U kunt dat lezen in 1 Koningen 10. Dat is de geschiedenis dat de koningin van Scheba op bezoek komt bij hem. En dan laat hij alles zien aan de koningin van Scheba. En het laatste wat hij haar laat zien is de opgang waardoor hij heen ging naar het huis des Heeren. Waarom had Salomo dat nou gedaan? Mag ik het zo zeggen, waarom liep er nou een directe lijn van zijn huis naar Gods huis? Omdat hij zo innig betrokken was op de dienst des Heren. Omdat hij zo innig betrokken was op het huis des Heren. Waarom? Waarom? Vanwege de offers. En wat een offers heeft Salomo gebracht in het huis des Heren. Salomo kende de weg naar het brandoffer. Salomo verstond de noodzaak van het brandoffer. Salomo kon niet meer buiten het lam van het brandoffer. Want Salomo heeft zich leren kennen de school van vrije genade als een zondaar voor God. En toen de Heer hem wijsheid ging geven aan het begin van zijn ambtsbediening, toen kreeg hij niet alleen wijsheid om te kunnen regeren en te kunnen richten, maar die wijsheid laat ons ook weten dat hij kennis kreeg over God, over de Allerhoogste God, maar ook kennis van zichzelf. En rekent er maar op dat Salomo zichzelf heeft leren kennen in zijn leven, hoor. Ook wie hij gebleven is na ontvangen genade. Dat hij uiteindelijk diezelfde Salomo die we zo ootmoedig tegenkomen op zijn knieën bij het altaar met zijn armen uitgestrekt naar de enige God, later zijn knieën buigt voor vele afgoden, kindersheren. Zover kan het gaan. Maar als je dan de boeken Prediker en Spreuken leest, hoe hij tot inkeer gekomen is, heeft hij geweten dat hij een grote zondaar was voor God. En daarom kreeg dat brandofferaltaar zo'n grote waarde voor hem. Want juist dat brandofferaltaar, dat gaf hem wijsheid, dat gaf hem licht, hoe het toch mogelijk is, juist steeds weer mogelijk is, om als zo'n albederver weer te komen tot die Allerhoogste God. Want dat altaar dat sprak van de verzoening door voldoening. En wat heeft Salomo onvergetelijke momenten gekend, geloof dat maar, gemeente, in de voorhof bij dat brandofferaltaar. Daar leerde hij buigen als een rechteloze zondaar voor God. Daar heeft hij bij vernieuwingen steeds weer opnieuw zijn zonden beleden voor God. Daar bij dat altaar leert een zondaar verstaan dat hij de dood verdiend heeft naar het rechtvaardig oordeel. Maar daar, juist daar, waar alles sprak van Gods recht, als het offerdier werd geslacht en het bloed vloeide en dat offerdier moest opgaan in de vlammen op het brandofferaltaar, juist daar leerde Salomo door het geloof staren op het plaatsvervangend offer Want hij zou het verdiend hebben om op dat altaar neergelegd te worden, maar hij mocht blijven staan, hij mocht op zijn knieën blijven liggen, en in plaats van hem ging het offerdier op in de vlammen, en Salomo behoorde bij dat volk, gemeente, waarvan de schrift zegt dat zij van verre hebben gezien en geloofd en omhelst. En ik zeg niets te veel als er momenten geweest zijn voor Salomo, toen hij daar bij het brandofferaltaar lag, dat de Heilige Geest het geloof ontstak in zijn ziel en hij door de vlammen heen, door dat bloed heen, door dat offerdier heen, een vergezicht kreeg op Golgotha. Gemeente, kent u de weg naar het brandofferaltaar? Ouders, kennen jullie die weg? Want je hebt beloofd om Alissa straks erin te gaan onderwijzen wat die weg is. Die weg is te vinden. Om het Nieuw Testament iets te zeggen, kent u de weg naar Golgotha? Wie is hier wel eens bij Golgotha geweest? Door de prediking van het woord, door het geloof dat de Heilige Geest ging ontsteken in uw ziel. Wat ga je doen aan de voet van het kruis? Diep buigen. Zeer diep buigen. Voor mij moest hij daar hangen. Maar daar op dat plekje ga je ook onuitsprekelijk verwonderen. Want van dat kruis van Golgotha, van dat nieuwtestamentische brandofferaltaar, klinkt zo liefdevol de stem van het Lam Gods tot zo'n verbroken en verslagen zondaar. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waarom? Omdat het waar is wat Paulus geschreven heeft in 2 Korinthe 5. Want dien, dat is dat Lam Gods, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. O, wat wordt de gekruisigde Christus, wat wordt dat nieuwtestamentische brandofferaltaar, wat wordt de heuvel Golgotha toch een dierbare plaats voor een zondaar die geen penning heeft om zijn hemelhoge schuld te betalen voor God. Verstaat u dat? Versta jij dat? En weet u waar dat nou geleerd wordt? In het huis des Heren. In het huis Gods. O, wat wordt daarom de dienst des Heren en het huis des Heren een begeerde plaats, zoals de tempel voor Salomo een begeerde plaats geweest is. Niet alleen voor Salomo trouwens, maar voor al die kinderen van God ten tijde dat die tempel daar stond in Jeruzalem. En ze zijn er met allerlei verschillende noden en zorgen gekomen. Wat dacht u van Hizkia? O, die tempel die Salomo gebouwd heeft, is voor hem ook zo'n dierbare plaats geworden. En dan denk ik concreet aan een bijzondere gebeurtenis uit zijn leven. Hoe daar de stad Jeruzalem belegerd was door de vijand. En daar gespot wordt met God en met de dienst des Heren. En waar lastelijke woorden gesproken werden, waar bedreigende brieven bij Hizkia terechtkwamen, waar Hizkia als het ware de dood voor ogen zag, omringd door allerlei benauwdheden en aanvechtingen van de vijand. En waar bracht dat die aangevochten Hizkia? Op zijn knieën in de tempel. In Gods vaste woning, daar kwam hij met zijn nood terecht. Mag je zo op zondag wel eens met je nood hier terechtkomen? Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ik wil u nog een kind van God noemen, die weer een hele andere ervaring mocht doen in het huis des Heren, in die tempel waar het in onze tekst over gaat. Opnieuw een koning. Ik denk aan koning Josia. die heeft dat gevonden in het huis des Heren. Die heeft in het huis des Heren het wetboek gevonden. En toen hij hoorde lezen uit dat wetboek, gemeente, toen gebeurde er wat met Josia. Hij werd een verbroken en verslagen van hart. Hij hoorde uit de wet des Heren wat Gods heilige eisen waren. En ik kwam erachter, daar heb ik en mijn volk niet aan voldaan. En toen ging Josia wenen. Hij ging zich verootmoedigen in het huis des Heren. Toen het wetboek openging. Heb je zo ook al eens in Gods huis gezeten, gemeente? Waar Gods wet je ontdekte aan je zonde. Weet de Heren van je tranen. Al waren ze dan misschien niet zichtbaar aan de buitenkant te zien, maar de tranen van je hart vanwege de zonden die je tegen een goedend God bedreven hebt, toen je ging kijken in de spiegel van Gods wet. Maar mag ik eens vragen, is daar ook wel bijgekomen? Is er juist daar in Gods huis niet een moment aangebroken, en dat die hartelijke droefheid over uw zonden overging in een hartelijke blijdschap. Omdat de Heere niet alleen met zijn wet gekomen is, maar ook met de vertroostende woorden van zijn evangelie. En in dat licht noemde Jesaja, heb je weer zo'n kind van God die zo graag in het huis des Heeren kwam? Daarom noemde Jesaja die tempel een bedehuis waarin de Heere hem verheugde. En waarom werd voor Jesaja dat bedehuis als het ware een vreugdehuis? Ja, vanwege die offers. Want Jesaja had in die offers ook iets rijks ontdekt. Hij had namelijk ook door die offers van verre Christus mogen zien en omhelzen en in hem geloven. En hij heeft in die offers gezien hoe Christus eens plaatsbekledend voor hem de klederen des heils zou weven en de mantel der gerechtigheid zou vervaardigen om hem, arme zondaar, die het moest uitroepen, wee mij, ik verga, toen hij stond voor de heiligheid des Heren, dat zo'n zondaar bekleed wordt met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. En dat wordt in Gods huis ondervonden. En als de Heilige Geest je dat doet geloven, ja, dan gaan de tranen weg van smart. En dan komt er een ongekende blijdschap in je hart. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, omdat Hij mij, arme zondaar, bekleed heeft met zijn klederen. Begrijpt u, gemeente, hoe die tempel in het Oude Testament voor de ware gelovigen een zeer bijzondere plaats is. Het huis van de Allerhoogste God. En toch, ze hebben het begrepen, die ware kinderen van God, ook dit gebouw van hout en steen met al dat kostelijke goud en al die prachtige gordijnen is zeer betrekkelijk. Ook dat gebouw daar in Jeruzalem kan die Allerhoogste God niet bevatten en daarom zal ook niet één steen op de andere blijven staan. En het is gebeurd, die prachtige tempel van Salomo is bij de ballingschap helemaal in puin geraakt. En toen er later een tweede tempel mocht verrijzen, toen is in 70 na Christus ook die tweede tempel totaal verwoest. Waarom? Omdat de Heere zou laten zien, mijn woning is niet op aarde. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar eeuwig in de hemelen. Feitelijk, gemeente, is de vaste woning van de Heere hierboven. Dat is de vaste woning van zijn rust. En daar gaat Stefanus ook op wijzen in zijn preek, onze tweede gedachte. Een eeuwige woning in de hemel. Inderdaad. Hoe mooi en schitterend die tempel ook was daar in Jeruzalem. En hoe duidelijk de Heere daar ook aanwezig was in de wolk. Toch kon dat tempelcomplex die Allerhoogste God niet bevatten. Daar spreekt Stefanus over in onze tekst. Heel krachtig zegt hij, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Maar in de hemel is zijn troon. En als hij dit vol des Heilige Geestes en vol geloof mag uitspreken, dan staat Stefanus hier op de schouders van zijn volgeslacht. We hebben net al gehoord hoe Salomo ook al zoiets had beleden bij de inwijding van de tempel. Dat die Allerhoogste God zo groot is dat dat tempelcomplex hem niet zou kunnen bevatten. En later heeft de profeet Jesaja daar ook over gesproken. En het is ook die profeet die Stefanus in onze tekst voor ogen heeft. Als hij zegt, de profeet heeft gezegd, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanige huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welk is de plaats mijner rust. Dat zijn woorden van Jesaja geweest. En reken maar, toen Stefanus dit zo mocht belijden voor de Joodse raad, dat hij zich weer klein gevoeld heeft. En dat het voor hem een lust was om die Allerhoogste God een ogenblik te mogen verheerlijken. En we zullen het in de toekomst nog horen als de Heer het geeft, als hij deze woorden uitspreekt, gemeente, is voor Stefanus de hemel al geopend, hoor. En straks mag hij het zeggen, ik zie hem staan aan de rechterhand van de Allerhoogste God, mijn meester, mijn koning, mijn zaligmaker. En juist in het licht van het Lam Gods kan hij zo heerlijk spreken over de Allerhoogste God. Die woont niet in een tempel met mensenhanden gemaakt, maar die woont eeuwig in de hemel. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat de Heer niet aanwezig was in de tempel. We hebben ervan gehoord dat hij wel degelijk aanwezig was in de tempel toen en daar. Daarom konden die Bijbelheiligen ook in het Oude Testament ook zo van harte instemmen met de dichter van Psalm 80. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidt, die tussen de cherub zit op de ark. Verschijn blinkende. Ja, de Heere was er aanwezig, met name op het verzoendeksel. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar alleen woonde. Alsof hij nergens anders kon zijn. Alsof hij daar in die tempel van Jeruzalem opgesloten zou zijn en alleen aan dat tempelcomplex verbonden zou zijn. Dat meende de Joodse raad. En daarom klonk het ook uit de mond van veler Joden, des Heren tempel. Des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Maar Jeremia, die zegt, dat zijn valse woorden. Want de Heer is de Allerhoogste God. Stefanus maakt een hele scherpe tegenstelling. Tegenover die tempel van Salomo die met handen gemaakt is, staat een tempel die niet met handen gemaakt is. Dat is de hemel waar die Allerhoogste God woont. O, hij wil in deze ogenblikken niets liever. Nu hij zo mag preken met volle vrijmoedigheid voor de Joodse raad, zijn God groot maken. Vol eerbied spreekt hij daarom over de Allerhoogste God. Gemeente, is hij, de Heere, voor u ook al de Allerhoogste God geworden? Nee, de Heer is geen mens. De Heer is een geest. Hij woont en troont eeuwig in de hemelen. Waarlijk, hij is de Allerhoogste God. En weet je, als je de Heer nou leert kennen als de Allerhoogste God, dan ga je in je hart ook echt verstaan dat hij het zo waard is om gediend te worden. Dan ga je echt iets voelen van die naam, hij is de Allerhoogste God. Zo dienenswaardig. En dan ga je begeren die Allerhoogste God tot je bezit te krijgen, want je gaat ervaren, die God, die mis ik, die ben ik kwijtgeraakt door mijn zonde. En als er een liefde gaat komen, gemeente, tot die Allerhoogste God, dan kunnen de snaren van je ziel wel eens geraakt worden. Als er gezongen wordt, of zoals het ook deze dienst voor de dienst gespeeld werd. Wie heeft lust? Nou, zeg het eens. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed? God zal zelf je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. Dan mag je in stilte wel eens antwoord geven, al durf je tegen niemand nog te zeggen. O Heere, o Allerhoogste God, u weet alle dingen, u weet dat dat mijn ziel zo begeert. Maar je gaat ook tot smart ontdekken dat er een afstand gekomen is tussen u en die Allerhoogste God vanwege je zonde. En waar u geen weg meer weet voor uw waarneming om bij die Allerhoogste God te komen, daar gaat de Heere een weg banen van hem naar u. Omdat hij die weg al gebaand heeft. O ja, die woning waar de Heere woont, daarboven in de hemel, die kan zo onbereikbaar lijken voor je. En zeker als Gods woord je daar nog eens laat weten, dat de Heere een ontoegankelijk licht bewoont. En dat de Heere tegen Mozes gezegd heeft ooit, wie zal God zien en leven? Dan kan de Heere zo ver weg zijn, zo onbereikbaar, dat je het wel eens uitroept, zal ik ooit nog bekeerd kunnen worden? Zal die God, die Allerhoogste God, waar ik toch een betrekking op gekregen heb, mijn God ooit nog kunnen worden? O, en als de Heilige Geest je dan laat zien dat het uw schuld is dat er zo'n afstand gekomen is en dat u in een totale onmogelijkheid verkeert om de zonden die een scheiding tussen u en uw ziel brengen, tussen God en uw ziel brengen, weg te nemen, ach, dan word je ellendig. In de diepste betekenis van het woord, uitlandig, je staat er buiten op een ontzaggelijke grote afstand van die Allerhoogste God die daarboven in de hemel woont. En toch, al is die afstand nog zo groot voor je waarneming, in je ziel ligt de belijdenis. Ik kan u toch niet missen, Heere. En u weet het, o Allerhoogste God. U weet dat u te missen alles missen is. En als ik u niet heb, is het zo leeg in mijn hart, ben ik zo arm. En ondanks die afstand dorst uw ziel toch naar God. Maar o, hoe moet dat nou toch? Hoe zullen die twee partijen nou ooit samen kunnen komen? Hoe zal ik in zijn woning kunnen ingaan? Hoe zal ik gemeenschap met die Allerhoogste God kunnen hebben? Hoe zal het ooit waar kunnen worden wat de Heere tegen Jeremia heeft gezegd? De Heer is mij verschenen van verre tijden. Moet ik dan opklimmen naar de hemel? Heere, dat gaat niet. En misschien zit je vanmorgen zo wel in Gods huis. En leeft het in je hart. Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Heere, ik kan u niet missen. U bent de Allerhoogste God, voor wiens aangezicht ik niet kan bestaan en toch mijn ziel dorst naar God. Maar ik weet u niet te vinden, er is geen weg meer van mij tot uw woning. Ik weet niet hoe ik u moet vinden, o Allerhoogste God. Ik weet niet hoe het goed moet komen tussen u en mijn ziel. En als ik het dan niet meer weet, o Allerhoogste God, zou u dan tot mij willen komen? O, hoor dan toch eens wat Stefanus nog meer mag prediken in onze tekst. Hij zegt niet alleen dat die Allerhoogste Koning woont en troont daarboven in die hemel. Maar hij gaat de Allerhoogste God zo groot voorstellen, gemeente, dat die Allerhoogste God die zelfs daar in de hemel woont, ook op de aarde kan wonen. Dat die aarde waar u, jij en ik ons bevinden, voor die Allerhoogste God de voetbank van zijn voeten is. En is dat geen wonder? Dan hoef je niet op te klimmen naar boven. Maar dan kun je hier op aarde, waar de voetbank van Gods voeten is, toch naderen tot de genadetroon van God, onze laatste gedachte, een toegankelijke woning voor het volk. Ja, de Heer is groot, gemeente. Hij is de allerhoogste God, dat woord is het allerhoogste, de hoogste trap die je als het ware kan noemen. De overtreffendste trap. Dat kan taalkundig helemaal niet, maar om het duidelijk te maken. Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die woont en troont in de hemel, maar ook op de aarde is. De aarde is de voetbank van zijn voeten. En jongens en meisjes, dat is menselijk uitgedrukt, want de Heere God is een geest en die heeft geen voeten zoals jij en ik. Maar die uitdrukking laat ons weten dat de Heere ook op de aarde is. En hij heeft er zelf voor gezorgd dat het mogelijk is. Hij heeft als het ware de hemel geopend en heeft een ladder neergezet vanuit de hemel naar de aarde. En over die ladder is de Heer Jezus Christus naar de aarde gekomen. Om zijn voeten hier op aarde te zetten. En die voeten die liepen van, bij wijze van spreken, van de kribbe naar het kruis. Om een weg te banen tot de Allerhoogste God. Om de toren van God tot stilte te brengen, om de vloek van de wet te dragen en om de schuld van zijn kerk weg te nemen. En daarom is het mogelijk dat deze aarde voor de Allerhoogste God een voetbank van zijn voeten is. En daarom gaat de Heere, om dat menselijk maar uit te drukken, over de ganse aarde. Overal kan hij zijn voetstappen zetten. Hij is de schepper van de ganse aarde, maar in het bijzonder is hij de verbondsgod van de kerk des Heren, waar hij zijn kerk wil ontmoeten, waar hij zondaren wil ontmoeten onder de prediking van het woord. En dat maakt ook dit kerkgebouw en de kerkgebouwen waar ook de gasten in ons midden zondag samen mogen komen elders. Dat maakt elke kerk, elke gemeente waar het woord zuiver wordt bediend, tot een zeer heilige plaats. Weet u wel hoe heilig het hier is, gemeente? Weet je wel dat je hier zit aan de voetbank van de Allerhoogste God? Omdat het woord wordt gepredikt. En waar het woord wordt gepredikt, daar is de Heere. Ja, daar is de Heer Jezus Christus als de allerhoogste profeet en leraar. En weet u, als dan zo de gemeente, de kerk, een voetbank van zijn voeten is, dan gebeurt daar wat. In elke dienst gebeurt wat. Het zij tot verharding, het zij tot vertroosting. Want de prediking heeft tweeërlei vrucht. Het is voor de een reuke des levens ten leven en voor de andere reuke des doods ten dode. En die twee dingen, die liggen ook opgesloten in de uitdrukking voetbank mijner voeten. En daar gaan we vanmorgen de dienst mee afsluiten, om daarbij stil te staan. Die voetbank van Gods voeten, die spreken allereerst van Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. Want als een mensenkind onbekeerd blijft, onverzoend sterft, moet hij als een vijand voor God verschijnen. En dan kom je aan zijn voeten terecht. En wat zal dan Christus als de grote rechter tegen zijn vijanden zeggen, die niet gewild hebben hier op aarde dat hij koning over hen zou zijn? Dan zegt hij tegen zijn engelen, tegen zijn dienaren, door deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. In dat licht zingt David in Psalm 110, dat de vijanden van God en zijn volk, de vijanden van vrije genade zullen gezet worden als een voetbank van zijn voeten. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Want als u onbekeerd sterft en u, jij zult een voetbank voor de voeten van Christus worden, dan word je door de heilige voeten van Christus voor eeuwig vertrapt. Wat een wonder moet het dan zijn als je aan deze kant van het graf voor die voetbank van zijn voeten terecht mag komen, om te ondervinden dat diezelfde plaats nou ook een plaats is van onuitsprekelijke genade. En dan denk ik aan die bekende geschiedenis, waarin zo heerlijk schittert hoe een zondaar aan de voeten van de Heere terecht mag komen, de geschiedenis van David en Mefiboset. O, toen die knechten Mefiboset moesten halen, die kreupelen Mefiboset, werd zijn hart vervuld met vrees. En dan lag hij aan de voetbank van Davids troon. Een nakomeling van Saul, een inwoner van het verachte Lodebaar, kreupel aan beide voeten, die zich kende als een dode hond en die nog maar één gedachte over had: nu lig ik hier en die nieuwe koning van het nieuwe koninkrijk kan niets anders doen dan naar de gewoonte van onze dagen om mij als nazaad van Saul te doden. Daar lag aan de voeten van David, aan de voetbank van David, een ten dode opgeschreven zondaar. En is het zo niet met een mensenkind die geroepen wordt en gedaagd wordt voor Gods aangezicht en aan zijn voeten terechtkomt? Heb je zo wel eens gelegen aan de voeten van de Allerhoogste God? En dat je niet verder meer kon komen: Heer, ik ben een vijand. Ik ben een goddeloze. Ik ben een zondaar van u. Ik ben niets meer waard. Het zou verdiend zijn als u mij zou doden. Als u mij dood zou slaan en ik een voetbank voor uw heilige voeten zou worden. Want, o Allerhoogste God, u bent recht in al uw weg en werk. Wie heeft zo wel eens voor Gods aangezicht gelegen? Aan zijn voeten. Aan zijn voetbank. Mag ik eens vragen: is er gebeurd wat je hebt beleden? Nee toch? Want die Heere is toch een genadegod, juist voor zulke mensen. Bij hem is toch vergeving altijd geweest. Omdat Christus, mag ik het zo eens zeggen, onder de voeten van een rechtvaardige rechter terechtgekomen is. En gezegd heeft: Vader, hier ben ik. Reken mij alle zonden maar toe. Ik kom om uw wil te doen. U hebt tegen mij gezegd: zwaard ontwaak tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. Hier ben ik, Heere. Hier ben ik, Heilige Vader. Hier ben ik, o rechter van hemel en aarde, want al zo is geweest het welbehagen voor u. En indien gij dan mij zoekt, Heere, laat mijn kerk dan heen gaan. En ik zal gehoorzaam buigen onder het recht van u. Ik zal buigen onder de voetbank van uw rechtvaardige voeten. En ik zal de dood ingaan in hun plaats. O, wat een wonder om hem zo te mogen ontmoeten aan de voetbank van de voeten van de Allerhoogste God, opdat je daar mag ondervinden: maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. O, dan wordt die voetbank van de voeten van de Allerhoogste God, wordt een plaats der rust. Daar ga je verstaan wat het is om bevrijd te worden van je zonde. Om je tot rust te brengen in je aanklagend geweten. Om voor een ogenblik van de strijd verlost te worden. Dat zijn onvergetelijke ogenblikken aan de voeten van de Allerhoogste God. Aan de voeten van de grote rust aanbrengen Christus. Dan wordt dat een plaats der rust, zoals Stefanus dat zegt aan het einde van zijn preek. En weet u wat mij toen opgevallen is? Dat woordje rust is nog niet de sabbatsrust. Zoals Paulus later gaat zeggen, er blijft dan een sabbatsrust, een eeuwige rust over het volk van God. Maar hij gebruikt een ander woord. Wat Paulus ook in Hebreeën 4 gebruikt. Wat wij kennen als het woord pauze. Nee, de rust die hier genoten wordt aan de voetbank van Gods voeten, dat zijn korte perioden. Uren die kort duren, zeiden Gods kinderen vroeger wel eens. Pauzen. Aan zijn voeten. Met een geloofsoog gericht op die grote rustaanbrenger. En al zijn het dan misschien korte poosjes, hier op aarde, het zijn wel de voorsmaken van de eeuwige rust die overblijft voor het volk van God. Want straks in de eeuwigheid, kindersheren in ons midden, zal God voor u een eeuwige woning zijn. Daar is geen tempel door mensenhanden gemaakt, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en haar lam. Wat zalig om aan deze kant van het graf te mogen weten, op goede gronden, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Amen. aanbidden en danken. Heere, wat bent u goed, wat bent u groot, ja de allerhoogste God, die zo laag wil afdalen naar deze aarde, dat u de aarde hebt gewild als de voetbank uw voeten, om daar ootmoedig neer te knielen voor uw aangezicht. Ja, u laat ook weten, door de prediking van het woord, dat hier uw voetbank is. En u daalt bij de prediking van het woord ook zo laag af in de tekenen van het sacrament. Die enkele druppels water die op het hoofdje van Alyssa werd gesprenkeld deze morgen, hebben de gemeente weer voorgehouden, de onreinheid van onze ziel en tegelijkertijd het alles reinigende borgbloed van Christus. O Heere, geef dat we mogen leren vluchten tot die bloedfontein, om in Christus u als de allerhoogste God weer tot ons deel te mogen hebben. Heere, wilt u het woord dan zegenen en met ons meegaan de rest van deze dag. Brengt u ons vanavond weer in getrouwheid samen, om onder uw woord te mogen zijn. Zegen ook het werk van de zondagsschool, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 135, het tweede vers. God is goed, looft hem te saam met gezang en snarenspel. 135, vers 2. Met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.